Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, er is weer een geestelijke brief klaar uit de abdij Saint-Joseph de Clerval, de Flavigny-sur-Ozerin in Frankrijk, aangaande de heilige Pedro de San José de Betancourt. Die gaan we nu lezen. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. De heilige Bernardus, die het vers uit het boek Spreuken in haar linkerhand ligt rijkdom en eer, in haar rechter lengte van dagen, Spreuken hoofdstuk 3, aan de Zoon van God toeschrijft, zegt hierover dat alles schonk de hemel hem in voortdurende overvloed, maar daar was geen armoede bij. Wel nu, op aarde was deze alom waar en in overvloed aanwezig, zonder dat de mens en de prijs daarvan kende. Omdat hij haar zo begeerde, is de Zoon van God naar de aarde afgedaald, ten einde haar voor zich op te eisen en haar voor ons kostbaar te maken, door de hoge waarde die hij aan haar toekent. De preek voor de vigilie van Kerstmis. Jezus is arm ter wereld willen komen in de stal te Bethlehem, opdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8. Door ons door zijn goddelijke voorbeeld te onttrekken aan onze gehechtheid aan de aardse goederen, door ons aan te trekken tot de dagelijkse beleving van de liefde tot God en de beoefening der deugden. De armoede van Jezus Christus schenkt ons meer goeds dan alle schatten van de wereld, want terwijl wij door haar de betrekkelijkheid leren inzien van de rijkdommen van de aarde, verwerven wij door haar tevens die van de hemel. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, roept de heilige Paulus uit in een Filippense brief. Op 3 juli 2002 heeft de paus in Guatemala Pedro de Betancourt, lid van de Franciscaner Derde Orde en stichter van de Orde van Bethlehem, die uit liefde voor Christus de zaak van de armen heeft omhelst, heilig verklaard. Zich klein maken, is het volgende onderdeel van de brief. Pedro de San José de Betancourt is geboren op het eiland Tenerife, een Spaans grondgebied dat deel uitmaakt van de Canarische eilanden ten zuidwesten van Marokko. Hij komt op 21 maart 1621 ter wereld in het dorp Villaflor en ontvangt diezelfde dag het doopsel. Zijn ouders zijn vurige christenen, voor wie het geloof en de liefde tot God de grootste rijkdom is. De vijf kinderen waarvan Pedro de oudste is, zijn vertrouwd met de aanblik van een vurig biddend vader en een moeder die zich van veel ontziet ten gunste van de armen. Het karakter van Pedro vertoont bepaalde trekken die hij waarschijnlijk heeft meegekregen van een van zijn voorvaderen. Een Normandische edelman die de Canarische eilanden had veroverd toen hij in dienst was van Hendrik III van Castilië. Trots en ook het verlangen altijd op de voorgrond te treden. Altijd willen overwinnen en overheersen. De neiging beslissingen alleen te nemen. Maar dankzij een strenge ascese, ondersteund door de genade, lukt het hem in die tekortkomingen verbetering aan te brengen. En de deugden van nederigheid, eenvoud en gehoorzaamheid te beoefenen. Hij verlangt ernaar zich klein te maken, zowel in de ogen van God als in die van zijn broeders. Van zijn moeder erft hij de geest van Gods vrucht, de blijdschap en het gemak om spontaan en goed geluimd uiting te geven aan zijn godsdienstige bezieling. Al heel jong zorgt de jongen voor de kudde van zijn vader die hij door de valleien voert en over de stranden van het eiland. Door dit contact met de natuur is het voor hem de gewoonste zaak van de wereld verrukt te raken over God, als ook in alle vrede hem te aanschouwen, die aanwezig is in zijn schepping. Na de dood van zijn vader geeft Pedro zijn werk als herder op om het kleine familiegoed te gaan bebouwen. Op een dag hoort hij broeder Louis de Betancourt, een familielid, praten over Amerika en zijn wouden en zijn rijkdommen, maar ook over de Amerikaanse indianen en de zwarten die tot de slavernij zijn veroordeeld. In zijn hart voelt hij een diep medelijden met deze ongelukkigen. En zo ontstaat het verlangen hen te gaan evangeliseren. Mevrouw de Betancourt heeft echter trouwplannen met haar zoon. Pedro is het niet met zijn moeders voornemens eens. Hij neemt de tijd om te bidden en raadpleegt zijn tante, die daar niet ver vandaan woont. En beide onderzoeken de zaak onder het oog van God. Terwijl ze haar neef de weg naar de zee aanwijst, verklaart de tante tenslotte: jij moet God tegemoet gaan zoals Petrus op het water. Van vreugde vervuld, scheet Pedro zich in op een schip om de Atlantische Oceaan over te steken. Voor zijn vertrek schreef hij aan zijn moeder dat een grotere liefde en een dienst van het allergrootste belang hem ertoe drijven alles op te geven. Hij werd daartoe gedreven en in 1649 gaat hij in La Havana aan wal. 2 jaar later, wanneer hij weer naar het vasteland wil, gaat hij aan boord van een schip waar hij zich laat aannemen als scheepsjongen om de kosten van de reis te betalen. Hij doet zijn werk met zoveel geestdrift en zijn goedheid is van die aard dat de scheepscommandant hem, eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, zijn vrijheid niet wil teruggeven. Pedro ziet hier een tijdelijke, maar uitdrukkelijke wilsbeschikking van God in, maar blijft standvastig in zijn voornemen missionaris te worden. Korte tijd later wordt hij getroffen door zulke hevige koortsen dat hij moet worden afgezet op een strand in Guatemala, een land in Midden-Amerika, dat destijds afhankelijk was van Spanje. Daar spreekt een visser hem over de stad Santiago de Guatemala. Ik wens me naar deze stad te begeven, antwoordt hij, want een diepe vreugde en een hogere macht drijven me daar naartoe. Alvorens deze hoofdstad, die uit de voet bereikt, binnen te gaan, knielt Pedro neer en kust de aarde. Het is 18 februari 1651, 2 uur 's middags. Wel nu, op hetzelfde tijdstip, wordt de fraaie stad geschokt door een aardbeving. Niet denkend aan enig gevaar, schiet Pedro de slachtoffers te hulp. Maar de volgende dag is hij zowel door zijn reis als zijn liefdadige opofferingsgezindheid uitgeput en begeeft hij zich naar het ziekenhuis van de heilige Johannes de Deo, dat de meeste verwaarloosde zieken opneemt, in het bijzonder Amerikaanse indianen en Afrikanen. Ondanks de ernst van zijn toestand geneest Pedro en gaat als arbeider in dienst bij een bakker. Wanneer hij ziet hoe de tot dwangarbeid veroordeelde slaven te lijden hebben, begint hij zich te interesseren voor hun lot en probeert hij hun situatie te verbeteren, waarvoor hij zijn eigen loon aanspreekt. Hij geeft hun goedhartig onderricht en bidt met hen de rozenkrans ten einde hun verdorven zeden te veranderen. Thank you. De brief aangaande de heilige Pedro de San José de Betancourt gaat nu verder met het hoofdstuk aan de voet van het kruisbeeld. Op een dag klopt hij aan op de poort van het klooster van de Franciscanen. En pater Fernand Espino is zo goed hem te ontvangen en wanneer hij de geestelijke kracht van de jongeman constateert, nodigt hij hem uit te gaan studeren met het oog op het priesterschap. Pedro, die gewend is hard te werken, studeert dag en nacht, maar de resultaten komen niet overeen met de inspanning die hij zich getroost. En daarom besluit hij, na tot de Heilige Maagd te hebben gebeden, de weg naar het priesterschap te verlaten. Hij treedt toe tot de derde orde van de Heilige Franciscus, waarvan hij het kleed aanneemt in januari 1655, alvorens zich terug te trekken in de kerk van El Calvario, waar hij zich belast met de taak van sacristijn. En Pedro, die brengt uren door in aanbidding voor een zeer expressief kruisbeeld dat in dit heiligdom wordt vereerd. In zijn vrije uren beoefent hij de werken van barmhartigheid door zich bezig te houden met de misdeelden, de ziekenhuizen, de gevangenissen, de armen, de hongerigen, de werkloze emigranten te bezoeken. Met zang en spel geeft hij catechismusles aan de kinderen. Door zijn goedheid en zijn reputatie van heiligheid trekt hij geleidelijk aan massa's mensen uit Calvario aan. De werken van barmhartigheid zijn daden van naastenliefde, waardoor wij de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. De menselijke ellende is in haar uiteenlopende vormen van materiële ontbering, onderdrukking, lichamelijke en psychische kwalen en tenslotte de dood, het duidelijkste teken van de aangeboren toestand van zwakheid, waarin de mens zich bevindt sinds de erfzonde en van de nood aan verlossing. Daarom heeft deze ellende het medelijden opgewekt van Christus, onze Verlosser, die zich op zich heeft willen nemen. Die ze op zich heeft willen nemen en zich heeft willen vereenzelvigen met de minste van zijn broeders en zusters. Daarom zijn diegenen die door tegenslagen en ellende worden getroffen het voorwerp van een voorkeursliefde van de kerk, die zich ondanks de tekortkomingen van velen van haar leden vanaf het begin zich onophoudelijk heeft ingespannen om de nood van de armen te verlichten en te verdedigen en hen te bevrijden. Zij heeft dit gedaan door ontelbare werken van barmhartigheid en naastenliefde, die nu ook nog overal noodzakelijk zijn. Catechismus van de Katholieke Kerk, 2447 tot 48. Met de woorden, want de armen houdt gij altijd bij u, mij echter niet altijd, Johannes 12 hoofdstuk, nodigt Jezus ons uit zijn aanwezigheid in de armen die zijn broeders zijn te erkennen. Toen de heilige Rosa van Lima door haar moeder werd berispt, omdat ze in haar huis armen en zieken opnam, antwoordde zij, wanneer we de armen en de zieken dienen, dienen we Jezus. En daarom mogen we het nooit nalaten onze naasten te helpen, want in hen dienen wij Jezus. Gedreven door diezelfde geest van naastenliefde als de heilige Rosa van Lima, koopt broeder Pedro in februari 1658 een zeer armzalig huisje dat hij het huisje van onze lieve vrouw van Bethlehem noemt. Hij neemt er zwervende kinderen op, blanken, halfbloeden, creolen en zwarten. Weldra stromen er herstellenden die uit de ziekenhuizen zijn weggestuurd, studenten en vreemdelingen toe. Zo wordt deze weinig ontwikkelde man de stichter van de eerste gratis school voor de alfabetisering van Midden-Amerika en van het eerste ziekenhuis voor herstellenden op Spaans grondgebied in Amerika. Het succes is van die aard dat hij al spoedig de plek moet uitbreiden. Dankzij giften verwerft Pedro aangrenzende huizen. Daar hij vertrouwt op de voorzienigheid, is hij niet op zoek naar een vast inkomen, maar neemt zijn toevlucht tot de goedscheefsheid van welgestelde families, die bij toerbeurt zorgen voor het voedsel voor de daar verblijvende behoeftigen. Voor de overige behoeften doorkruist hij onvermoeibaar de straten van de stad om hulp te vragen. Op de heen- en terugweg probeert hij iedere vorm van ellende die hij tegenkomt te verlichten. Op een dag toen hij in de portierskamer van het klooster een oude vrouw aantrof die vroeger slavin was geweest en nu volledig aan haar lot was overgelaten, vraagt hij haar zich in zijn huis te vestigen en draagt haar er zelf op zijn schouders naartoe. Haar naastenliefde gold iedereen en leverde haar de titel van Moeder van Guatemala op, haar toegekend door Paus Johannes Paulus II bij de gelegenheid van haar zaligverklaring. De grootste bedriegerij. Gedreven als hij wordt door zijn liefde voor Christus, is Pedro Betancourt heel blij dat hij zijn leven mag geven voor God door middel van zijn dienstbetoon aan de armen. Hij geeft al zo een voorbeeld dat nog altijd actueel is. Tijdens de Wereldjongerendagen in Toronto op 28 juli 2002 spoorde Paus Johannes Paulus II in de volgende bewoordingen de jongeren aan God en hun naasten te dienen. De wereldse geest geeft jullie talloze valse voorstellingen, voorstellingen van en parodieën op het geluk. Er bestaat ongetwijfeld geen dichtere duisternis dan die die zich op slinkse wijze nestelt in de ziel van de jongeren, wanneer valse profeten in hen het licht van het geloof, van de hoop en van de liefde doven. De grootste bedriegerij, de voornaamste bron van ongeluk, is de illusie dat wij leven kunnen vinden buiten God. Buiten God om en vrijheid kunnen bereiken met uitsluiting van de morele waarheden en de persoonlijke verantwoordelijkheid. Jezus, de intieme vriend van iedere jongere, heeft de woorden van het leven. De wereld waar jullie de erfgenamen van zijn, is een wereld die wanhopig behoefte heeft aan een hernieuwde zingeving van de broederlijkheid en de menselijke solidariteit. Het is een wereld die het nodig heeft te worden geraakt en te worden genezen door de schoonheid en de rijkdom van de liefde van God. De wereld van vandaag heeft behoefte aan getuigen van deze liefde. Zij heeft het nodig dat jullie het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn. Zout wordt gebruikt om voedsel te conserveren en gezond te houden. Als apostelen van het derde millennium is het jullie taak het bewustzijn van de aanwezigheid van Jezus Christus, onze Verlosser, levend te houden. In het bijzonder in de viering van de Eucharistie, gedenkteken van zijn verlossingsdood en zijn glorierijke verrijzenis. Jullie moeten de herinnering levend houden aan de woorden van leven die hij heeft uitgesproken, de schitterende werken van barmhartigheid en goedheid die hij heeft volbracht. Jullie moeten de wereld er voortdurend aan herinneren dat het evangelie de kracht van God is die redt. Zout maakt pittig en geeft smaak aan het voedsel. In navolging van Jezus moeten jullie de smaak van de geschiedenis van de mensheid veranderen en verbeteren. Door jullie geloof, jullie hoop en jullie liefde, door jullie intelligentie, jullie moed en jullie doorzettingsvermogen, moeten jullie de wereld waarin wij leven menselijker maken. Jesaja gaf reeds aan met welk middel wij dit kunnen bereiken. De boosaardige boeien losmaken, uw brood delen met wie honger heeft. Dan breekt uw licht als de dageraad door. Jesaja hoofdstuk 58, vers 6 tot 10. Thank you. Wie dan leeft, dan zorgt. Pater Manuel Lobo, jezuïet die 15 jaar lang de geestelijke leidsman was van broeder Pedro de Betancourt, schrijft: door de grote devotie die hij tentoonspreidde jegens het mysterie van de geboorte van Gods Zoon, gaf hij, onder inspiratie van boven, aan zijn instelling de naam Onze Lieve Vrouw van Bethlehem. Bethlehem betekent huis van het brood. Daar vonden de nederige herders de mens geworden zoon van God. Op dezelfde manier moesten de armen in dit nieuwe Bethlehem met het brood, de Heer God, en met het lichamelijk voedsel, het geestelijk voedsel, ter spijzing van hun zielen vinden. Pedro is alleen begonnen. Maar het voorbeeld van zijn naastenliefde brengt jonge leden van de derde orde van Sint Franciscus ertoe zich bij hem te voegen, om de ongelukkigen te hulp te komen. Hij heet deze metgezel graag welkom en organiseert een heel eenvoudige gemeenschappelijk leven waarin gebed en penitentie en werken van lichamelijke liefdadigheid elkaar afwisselen. Wat hij graag wil is een echt hospitaal bouwen dat voor bestemd is. Alles is voor herstellenden die nog behoefte hebben aan verzorging en zowel lichamelijk als geestelijk weer op krachten moeten komen. Hij legt zijn plan voor aan zijn bisschop, die, nadat hij hem aandachtig heeft beluisterd, hem vraagt met welke middelen hij een dergelijke kostbare onderneming gaat financieren. Ik weet het niet, antwoordt Pedro, maar God weet het en zal er wel voor zorgen. De bisschop verleent de gevraagde toestemming en zonder dralen gaat men aan het werk. De kritiek ontbreekt daar echter niet. Hè. Is het niet erg aanmatigend een dergelijk werk te willen ondernemen? Op een dag als Pedro er niet uit is, komt de overste van het klooster van de Franciscanen een bezoek brengen aan de bouwplaats en keurt dit zeer kostbare project openlijk af. Wanneer de stichter weer terug is en op de hoogte wordt gebracht van de bedenkingen van de overste, is zijn enige commentaar: we doen dit alles niet voor rekening van die pater, hè? Nog voor de mijne, maar voor de rekening van God. En wie dan leeft, dan zorgt. Het geloof en de nederigheid van Pedro maken het inderdaad mogelijk geleidelijk de nodige fondsen bijeen te brengen. Een ander onderdeel is hoe God het beste dienen. Hoe God het beste te dienen. Tijdens de bouw van het hospitaal gaat Pedro gewoon door met zijn werken van barmhartigheid. Hij verschaft aan ziekenhuizen en gevangenissen levensmiddelen, staat de stervende bij, herstelt de eendracht in losgeslagen gezinnen, bekeert prostituees die uit hun middelen verschaft om weer een eerbaar leven te kunnen leiden. Hij wendt zich met een bijzondere aandacht tot hen die zich in een situatie van grotere zwakheid en dus van grotere nood bevinden. De keuze voor de armen, dit wil zeggen in de werken van barmhartigheid de voorkeur geven aan de armsten, past in de logica van een liefde die naar Jezus voorbeeld wordt beleefd. Ze is dus een plicht voor alle volgelingen van Christus. Johannes Paulus II in zijn apostolische aansporing betreffende het Godgewijde leven, 25 maart 1996. Pedro getuigt ook van een levendige naastenliefde jegens de zielen in het vage vuur, voor wie hij missen laat opdragen. Hoewel zeer actief, blijft hij altijd met God verenigd en houdt nooit op te bidden en te mediteren over de mysteries van het leven van onze lieve Heer. Wanneer hij hoort dat het Allerheiligste wordt uitgestald in een kerk, onderbreekt hij zijn gewone bezigheden om het te gaan aanbidden, op zijn knieën, onbeweeglijk en langdurig. Gewend als hij is aan het kruis en de offers, keurt hij echter penitenties die nadelig zijn voor de liefdadige activiteiten af. God wordt beter gediend, zegt hij, door een zieke van de ene naar de andere kamer te vervoeren, dan door zich aan excessieve penitenties te onderwerpen. Een dame die zich beklaagt dat ze niet naar de kerk kan komen vanwege haar verlamde echtgenoot, antwoordt hij: aan de zijde van een zieke kunt u zoveel bidden als u wilt en God zal u even goed horen als in de kerk. Een ander apostolaat van de nederige tertiaris is 's nachts de straten van de stad doorkruisen, al klingelend met een klokje en luid de volgende waarschuwing verkondigen: broeders, bedenk dat wij een ziel hebben en als wij haar verliezen, zijn we haar kwijt. Aldus brengt hij iedereen de belangrijke gedachte aan de eeuwigheid in herinnering en brengt hij bekeringen teweeg. De bekendste is die van een jonge edelman, Don Rodrigo Arias Maldonado, gouverneur van Costa Rica, die naar Guatemala was gekomen om een beloning van de koning van Spanje in ontvangst te nemen. Een van de hoogst adellijke en rijkste vrouwen van de stad is verliefd op Rodrigo en meldt zich op een nacht in zijn paleis met zondige bedoelingen. Maar ze wordt ter plekke getroffen door een dodelijk toeval. Don Rodrigo is verbijsterd en weet niet wat te doen. En dan klinkt plotseling het klokje van Pedro door de nacht. Rodrigo is woedend en vliegt de straat op, een getrokken zwaard in de hand. Vastbesloten de hinderlijke figuur het zwijgen op te leggen. Nederig en zachtmoedig kijkt Pedro hem recht in de ogen en al lezend in diens hart vertelt hij hem punt voor punt de feiten die zich zojuist hebben voorgedaan. De edelman begrijpt dan dat hij te maken heeft met een heilige en bekend zijn zonde. Nadat hij met zijn compassie naar hem heeft geluisterd, met heel veel compassie heeft geluisterd, gaat Pedro naar het woonvertrek waar de arme vrouw ligt, bleek en zo koud als ijs. Hij fluistert een gebed en maakt een kruisteken over haar. En langzaam maar zeker komt de dame weer tot leven. En bevend slaakt ze een kreet. Pedro stelt haar gerust, helpt haar weer op te staan, slaat zijn mantel om haar heen en stuurt haar terug naar huis. Rodrigo brengt de rest van de nacht slapeloos door, ten prooi aan verschrikkelijke wroeging. Wanneer het weer dag is, gaat hij naar het ziekenhuis en vraagt of hij toegelaten kan worden tot de communiteit van Pedro. Daar is het nog niet het moment voor, antwoordt de laatste hem en stuurt hem weer naar huis. Daar treft hij de koninklijke missieve aan, waar hij op wacht sinds hij in Guatemala is. Koning Philips IV kent hem de titel van markies van Talamanca, als ook een vorstelijk traktement toe en kondigt aan dat hij hem over niet al te lange tijd zal benoemen tot onderkoning van Nieuw-Spanje. 3 dagen later, en na goed te hebben nagedacht, meldt hij zich opnieuw bij het ziekenhuis. Deze keer verwelkomt Pedro hem met een omhelzing. Broeder Rodrigo, de vrede zij met je. Dit huis is het jouwe. Vanaf vandaag zul je Rodrigo van het Kruis heten. 20 april 1667 wordt Pedro, die reeds verzwakt was door al het werk, getroffen door een bronchopneumonie. Daar hij zijn sterven voelt naderen, wijst hij Rodrigo van het Kruis aan als zijn opvolger, en terwijl hij hem zegent met de woorden "Moge God je nederig maken", zet hij de richtlijnen uiteen waaraan ze zich moeten houden bij de uitvoering van het werk dat ze op zich hebben genomen. Op 25 april geeft hij de geest in vreugdevolle vervoering. Rodrigo van het Kruis voerde getrouw de wilsbeschikking van de stichter uit en stelde de constitutie van de orde van Bethlehem op. Naast de broeders aanvaarde hij ook zusters. In 1674 keurde paus Clemens X de regels voor de enen als voor de anderen goed. Laatste hoofdstukje uit de brief aangaande de heilige Pedro de San José de Betancourt luidt: een erfgoed dat niet verloren mag gaan. Op 22 juni 1980 werd broeder Pedro de Betancourt, eenvoudig tertiaris die als arme onder de armen in deze laatste de gelijkenis met het heilig kind van Bethlehem had weten te erkennen, door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. In dit ondermaanse is Christus inderdaad arm in de persoon van zijn armen. Als God is hij rijk, als mens is hij arm. Dezelfde man die reeds rijk is, is werkelijk ten hemel opgestegen en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. maar tegelijkertijd blijft hij hier op aarde de arme die honger heeft, die dorst heeft, die geen kleren heeft, zegt de heilige Augustinus. Ter gelegenheid van de heiligverklaring van broeder Pedro drukte de heilige vader zich aldus uit. Met de nieuwe heilige worden wij ook vandaag nog dringend uitgenodigd om de barmhartigheid te beoefenen in de huidige maatschappij. Vooral wanneer er nog zoveel wachten op een uitgestoken hand die hen te hulp komt. We denken daarbij aan de kinderen en dakloze jongeren zonder scholing, aan de verlaten vrouwen die het hoofd moeten bieden, aan zoveel noden, aan de tallozen in de steden om wie niemand zich wil bekommeren, aan de slachtoffers van de georganiseerde misdaad, van de prostitutie of de drugs, aan de zieken die geen hulp ontvangen of bejaarde mensen die alleen wonen. Broeder Pedro is een erfgoed dat we niet mogen verliezen. We moeten van hem een voorwerp maken van eeuwige dankbaarheid en hem telkens opnieuw ter sprake brengen als voorbeeld dat navolging verdient. Dit erfgoed moet onder de christenen en onder alle burgers het verlangen doen ontwaken om de gemeenschap van de mensen om te vormen tot één grote familie. Eén grote familie waarin de maatschappelijke, politieke en economische betrekkingen menswaardig zijn en waarbinnen de waardigheid van de menselijke persoon wordt bevorderd door middel van daadwerkelijke erkenning van zijn onvervreemdbare rechten. Ik zou willen besluiten met u eraan te herinneren dat de devotie tot de Allerheiligste Maagd een vast onderdeel was van het leven van vroomheid en barmhartigheid van broeder Pedro. Mogen zij ook ons geleiden, opdat wij, verlicht door de voorbeelden van de man van naastenliefde, zoals Pedro de Betancourt werd genoemd, nader tot haar zoon Jezus mogen komen. Deze genade vragen wij aan de heilige Jozef voor u en voor allen die u dierbaar zijn. Ondertekend Dom Antoine Marie. En tot zover deze brief aangaande de heilige Pedro de San José de Betancourt in het programma Heiligen Getuigen. Beste luisteraars, tot een volgende keer en dank u voor het luisteren.